Dan is dat ook besloten, met dank daarvoor. Dan kunnen we daarmee verder. Dan zijn we bij de onderwerpen met debat. Agenda punt 5, de kadernota. Dan lees ik nog even voor wat daar de bedoeling mee is voor de mensen ook op de tribune. Raadsleden, voorlicht ter besluit van de kadernota 2019 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020. Ik stel voor in uw bijdrage agenda punt 6, eerste terugrapportage 2019, gelijk te betrekken. Bij deze bespreking uiteindelijk zullen wij wel over beide agendapunten apart besluiten nemen. Raadsleden, voorlichter, besluit de kadernota als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de tussenrapportage. Over de kadernota werd in de gezamenlijke commissie als volgt geadviseerd. GroenLinks en de VVD positief. Hart voor Hilversum adviseerde ook positief en zelfs zonder debat. De overige fracties maakten een voorbehoud. En over de tussenrapportage adviseerde de fracties als volgt. GroenLinks adviseerde positief. PvdA maakte een voorbehoud. Over fracties adviseerde positief. Mag ik Hart voor Hilversum als eerste het woord geven over de kadernota? De heer
Slingeland. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een ambitieuze kadernota ligt nu voor. Allereerst wil ik bij deze gelegenheid namens mijn fractie nogmaals onze dank uitspreken aan al die ambtenaren die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze kadernota. Mijn fractie heeft er het volste vertrouwen in dat hun vakmanschap en inzet zal leiden tot een op de kadernota afgestemd conceptbegroting 2020 in het najaar. Bij de behandeling van deze kadernota in de gezamenlijke commissies heeft mijn fractie al aangegeven dat deze kadernota ambitieus is en in lijn met de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. In mijn beschouwingen in de commissie heb ik een aantal voor de hand liggende bedreigingen aangegeven. Daarbij gaan de zorgen van mijn fractie in de eerste plaats uit naar de personele capaciteit om al die ambitieuze plannen en daarnaast ook het reguliere handwerk te kunnen blijven uitvoeren. Ook tijdens de commissiebehandeling hebben wij daarop reeds gewezen. Zonder te veel in herhalingen te willen vallen, wil mijn fractie het college tenslotte meegeven dat, terwijl de ambitie de ene kant van de medaille is, begrotingstekorten vaak de andere kant van de medaille zijn. Je kan een euro immers maar één keer uitgeven. Om die reden vraagt mijn fractie, in het geval de rijksbijdrage uit de meicirculaire voor Hilversum gaan tegenvallen en er zoals bekend nog een aantal open eindjes zijn, prudent te blijven begroten, met in het achterhoofd dat er tegenvallers zullen komen, ten einde de ambities tijdig te kunnen bijstellen en uiteraard de raad daarin tijdig te betrekken. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Hein Jaarsma, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In de commissiebijdrage is D66 ingegaan op het levendige Hilversum. Een levendige stad is een stad met werk, dus een gezonde economie. Een stad met cultuur. Een stad met kwalitatief goed wonen. En natuur om ons heen. We hebben aandacht gevraagd voor de ontwikkeling in het sociaal domein. We hebben daar een enorme uitdaging voor onszelf op de agenda gezet. En dat wordt nog een heel, gesprek ook de komende jaren tussen ons, tussen de gemeente en inwoners en hier in de raad. Veel moties en amendementen die in de aanloop naar deze vergadering zijn voorgelegd gaan over de financiële kant van de zaak, over financieel beheer. Collega Slingerland van Hart voor Hilversum adresseert het al. Prudent is een woord wat een beetje rondzinkt. En ik stel er prijs op te benadrukken dat de D66 dat het geen woord is dat in negatieve zin kleeft aan dit college of aan de wethouder Financiën. We merken op dat mevrouw Walters zich heel veel moeite getroost om de raad zeer tijdig en zeer uitgebreid van allerlei financiële informatie te voorzien. En dat helpt ons. Tegelijkertijd zien we ook dat er in heel veel stukken het niet altijd even duidelijk is waar de bedragen vandaan komen en waar we naartoe gaan, ook in financiële zin. En dat daar nog wel een ontwikkelpuntje is voor het college als we het hebben over kwaliteit van stukken en het verschaffen van financiële informatie. Maar dat zijn de details. De hoofdlijn is, houden wij op lange termijn de begroting structureel in evenwicht? En uit de kadernotenbespreking in de commissie is duidelijk geworden dat breed gevoeld de zorg is over deze begroting. We hebben daar wat dingen opgesomd die daaraan bijdragen. De manier waarop de jaarrekening is sluitend gemaakt. Hier valt een deur dichter, denk ik. Een echte stevige Dudok-deur. Toen hoefde er wellicht nog niet bezuinigd te worden. Goed, breed gevoeld. En wij doen het college dan ook een dwingende oproep om dat breed gevoelde zorg in de raad over de ontwikkeling van de begroting serieus te nemen. Wij vinden er bijvoorbeeld, en ik noem maar één voorbeeld van dingen dit op het voorstel om het nieuwe kansenbeleid, het budget daarvan, van 6 ton naar 100.000 euro terug te brengen, een voorbeeld van ja, eigenlijk een beetje armoeige beslissing. Want we hebben in de vorige periode zeer recent bepaald dat dat bedrag er moest komen. We hebben dat zelfs in onze financiële verordening opgenomen. En dan gaan we dat niet zomaar schrappen. We hebben daar geen reactie op gekregen van het college in de commissiebehandeling. Maar we doen vanaf deze plek een zeer dringend beroep op het college om bij de definitieve voorstel van de begroting 2020 deze post niet te verlagen en in een andere dekking te voorzien. Op de hoofdlijn van het prudente financieel beleid hebben wij een motie opgeschreven. Die heb ik samen met de heer Blok van Hilversums Belang opgesteld. En die wordt mede ingediend door de VVD, CDA en ChristenUnie. Waarin al die punten zijn opgesomd waarom wij ons wat zorgen maken over het structureel sluitende begroting op lange termijn. De motie verzoekt het college bij de uitwerking van de begroting nadrukkelijk rekening te houden met de houdbaarheid van de meerjarenbegroting. Risico's en tekorten, zoals wij ze voor een deel ook wel zien aankomen in het sociaal domein, beleidsmatig en financieel te analyseren en die ook in de begroting getrouw te ramen. Oud voor nieuw en bezuinigingen of besparingen in ogenschouw te nemen. Dan sla ik er eentje over. En dan tenslotte om in september een inventarisatie voor te leggen van concrete bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen die het college haalbaar acht. Waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de houdbaarheid van de begroting op lange termijn. Ik dien de motie hierbij in.
Dat is de motie prudent financieel beleid, motie 1943. Ik maak nu deel uit van de beraadslaging.
Voorzitter.
Dank u wel.
Mevrouw Van Dorn, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor aan het begin van uw betoog zeggen dat de kadernota een structureel sluitende begroting laat zien en dat u daar heel blij mee bent. Maar nu dient u een motie in waarin u toch heel duidelijk uw zorgen uit of er wel sprake is van een structureel sluitende begroting. Dus mijn vraag is, laat die kadernota nou wel een structureel sluitende begroting zien of niet?
De heer Jaarsma.
Ja, op papier laat de kadernota een structureel sluitende begroting zien. Ja.
Boven de ogen.
Maar in de praktijk denkt u dat dat niet het geval is?
Nou, ik daag het college uit om een aantal besluiten die zij nu aan ons voorlegt, om die nog eens heel goed tegen het licht te houden. En ik noem maar één nieuwe kansen. Omdat wij als raad vinden dat we die flexibiliteit nodig hebben. Zoals we bij de kadernota-bespreking in de commissie ook al aangaven, dat schrijft het college zelf ook in zijn algemene beschouwing bij de rekening 2018. Dan moet je daar ook naar handelen.
Mevrouw Van Hogen.
Ja, ik verbaas me een beetje, want u zegt eigenlijk de grootste dekkingen die in deze kadernoten staan, de enige eigenlijk die in deze kadernoten staan, daar heeft u uw oordeel over geweld dat dat misschien niet zo verstandig is. Tenslotte dient u een motie in waarbij u aangeeft dat u denkt dat er in de realiteit misschien geen sprake is van een structurele begroting en dat er dus naar andere dekkingsposten gekeken moet worden. Dus mijn vraag aan u is, wat is nu eigenlijk uw oordeel over deze kadernota? Want dat is wel de kern van wat je met een kadernota moet doen volgens mij.
Ja, juist maar.
Ons oordeel over de kadernota is dat de richting goed is en dat wij op een aantal punten de dekking, dat we daar twijfels bij hebben. Ja, en dan is het een lastige, dan wordt het een lastige discussie en dan kunnen we amendementen gaan schrijven om allerlei cijfers naar beneden bij te stellen, maar die zijn intensief voorbereid.
Oké, okay, ja. Gaat u verder.
Goed, meneer de voorzitter, ik heb nog een tweede motie en die gaat over mantelzorg. Wij dienen dat in omdat het onderwerp meegenomen moet worden bij de transformatieagenda zorg, zoals die in voorbereiding is en uitgesteld is, die oorspronkelijk hier zou zijn. Mantelzorgondersteuning is een bijzin in de huidige transformatieagenda. En dit is het moment waarop wij zeggen van, dan kunnen we, vragen wij aan de Raad om aan te geven dat we dat wel een belangrijk ondervinden wat uitgebreider aandacht behoeft. Ruim 20.000 Hilversummers zijn op een of andere manier betrokken bij mantelzorg, 4.000 langdurig en intensief. We hebben beleid, 2015, daar hebben we wat op bezuinigd, het zijn natuurlijk ook andere tijden, maar het belang van mantelzorg en dus ook ondersteuning van mantelzorgers is onverminderd groot en misschien wel groter geworden. We vragen het college de visie te herzien, aanpak en doelen opnieuw te stellen, zodat de mantelzorger zich gesteund voelt en weet in Hilversum. Het dictum van de motie is, draagt het college op het mantelzorgondersteuningsbeleid en uitvoering te vernieuwen op bovengenoemde punten, vooruitlopend op het vernieuwde beleid en de bijbehorende budgetten, in de begroting 2020 een bedrag van €391.000, dat was het bedrag wat in 2018 in de begroting stond, te reserveren. Dank u wel.
Dank u wel. Motie 1957, mantelzorg. Ja, dank u wel. Wie kan ik nu het woord geven? De heer Vogel, u doet uw jasje aan. Das vergeten.
Voorzitter, dank. En in dit tempo zitten we om 6 uur wel aan de piepers, denk ik. Allereerst dank voor de kadernota, de ambtenaren die daar hard aan gewerkt hebben, het college dat daarmee bezig is geweest. En we hebben er vorige week denk ik uitvoerig over gesproken, dus ik denk dat ik het ook relatief kort kan houden. We zijn een jaar onderweg en ik kan zeggen dat het zichtbaar is dat dit college voortvarend aan de slag is gegaan. En zo heet het ook, hè, aan de slag. We zien dat heel manifest als we kijken naar het station, hè, waar het GAK-gebouw gesloopt is. Maar ook de eerste stap voor de planontwikkeling die richting op. Dus in die zin, we werken aan Hilversum en we werken aan de toekomst van Hilversum. Heel goed. Maar daarin zeilen we steeds scherper aan de wind. En dat constateren we ook. We zitten allemaal nog in die boot. Maar we zien risico's. We zien dat met name op het sociaal domein de begrotingsposten nog wel eens uit de bocht vliegen. En dat is niet erg, maar je moet daar wel op anticiperen. En dat is volgens mij ook de afdronk van de commissievergadering van vorige week geweest. En anticiperen betekent voor ons als VVD meer van kijk nu het goed gaat en nu er nog ruimte is van wat zou je nou anders kunnen doen? Welk beleid werkt misschien niet meer en kan je verplaatsen voor nieuw beleid? Kijk kritisch naar je begroting. En dat is denk ik ook wel in lijn met de oproep die D66 doet. En daar wordt dan het mooie woord prudent bij gebruikt. Maar ik denk van je moet altijd een beetje een plan B hebben. En daar in een vroeg stadium met de Raad over in discussie gaan. En dat is dan ook prettig, hè, want dan zit er geen druk op. Hè. Nou, wordt onder druk wel veel vloeibaar. Maar je kan in ieder geval even kijken, jongens, wat voor opties liggen er. En ik denk dat dat verstandig is. Dus wij steunen dan ook de motie van D66 op dit punt.
Voorzitter.
Dank u wel. Ik denk, ik kan hier nog een tijdje blijven staan. Ik wilde meneer Vogel een vraag stellen. Heeft u enig idee waarom de plannen in 2018 niet volledig uitgevoerd zijn?
Nou, het college. Zoals u ook heeft kunnen zien in met name de claim die er ook vanuit de organisatie ligt en projectmanagement wat we willen inzetten, denk ik dat ook in de afgelopen jaar er veel plannen lagen. En het uitvoeren van al die ideeën, dat kost tijd, dat kost ambtelijke ondersteuning. Dus in die zin is het ook wel logisch dat er in ieder geval in de kadernota extra ruimte gecreëerd wordt om ook die ambities te realiseren.
Okay.
Voorzitter, dank. In het jaarstuk 2018 staat dat er dusdanig veel plannen waren, dat er sprake was van planoptimisme, te weinig capaciteit.
Dat zeg ik.
Dat stond er inderdaad in, dat bent u met mij eens, daar zijn we het dan over eens. De SP heeft even een kleine rekensom gemaakt over wat wij dan in 2019 nog in plannen moeten gaan omzetten en waar de ambtelijke organisatie dan aan zou moeten werken. En in deze kadernota staat dat er ook nog een taakstelling op ligt, op die ambtelijke organisatie. En wij komen toch op 15, 16 plannen die wij nog voor 2019 afgekaart moeten hebben. En deze kadernota, daar staan die plannen dus ook in, een deel daarvan. Wij denken dat dat niet haalbaar is. Vindt u niet, als VVD ook, dat we keuzes moeten maken, focus moeten hebben op dingen die je echt samen wil?
Meneer Vogel.
Nou, wij zijn altijd voor focus. Laat dat helder zijn. Ik kan vanaf deze plek niet overzien wat haalbaar is. Hè. Dus ik zie wel dat we extra capaciteit inhuren, dat we financiële ruimte creëren. Maar ik vertrouw het in ieder geval het college erop dat zij daar de juiste keuzes in maken en ons in ieder geval verwittigen als daar in de tijd mogelijk iets geschoven moet worden.
Voorzitter.
Ja. Okay.
Meneer Vogel, u stelt een kadernota vast met een taakstelling op het personeel. Met een investering, een minimale investering in het stedelijk domein. Vervolgens zegt u, bij het sociaal domein wordt er van alles overschreden. Maar u maakt geen echte keuzes. U bent raadslid, u wordt beoordeeld om keuzes te maken. Hè? Daar bent u voor aangesteld. U zegt, ik ga ervan uit dat het college dat goed doet. Hoe beoordeelt u nu deze kadernota op investeringen, focus en keuzes maken? Kijk, dat is uw taak om dat nu vandaag te doen. Is dit haalbaar of niet?
Nou ja, zoals nu voorligt, en daar vertrouw ik ook even mijn college op, is dit haalbaar? En dat we in het verleden constateerden dat er misschien planoptimisme was, ja, dat is ook voortschrijdend inzicht van nou, laten we daar realistischer in zijn. En laten we ook de capaciteit opvoeren om dat te realiseren. Maar dan nog zul je ook altijd bij plannen zien, dat heeft ook zijn doorlooptijd nodig. Hè, dus dat noemen we dan ook mooi plannenoptimisme. Dat heeft ook zijn eigen dynamiek. Maar ik denk dat daar scherper op gestuurd wordt dan in het verleden.
Mevrouw Van der Hoogen, even aan.
Ja, dank u wel. Ik hoor u nu al voor de tweede keer zeggen, ik vertrouw het college. Dus ik dacht, ik ga het toch even vragen. Want het college heeft hier een kadernota aan ons voorgelegd. Die gewoon aangeeft dat we in de plus eindigen, 100.000 in 2019 en 100.000 in 2020. En u ondersteunt nu een motie die toch echt onbehoorlijk werk vraagt om extra bezuinigingen te gaan opzoeken. Dus vertrouwt u op het college en het vooruitzicht dat zij nu bieden? Of vertrouwt u toch liever op extra bezuinigingen?
Heer Vogel.
Nou, ik vertrouw op mijn fractie. En ik constateer verder dat de wereld om ons heen heel snel kan veranderen. En dat is ook de realiteit. En dan heb ik liever dat wij anticiperend op die veranderende omgeving, hè, want we kunnen heel mooi, en dat zien we ook in de kadernoten staan, de prognose van de Nederlandse Bank zien. Hè, nou, hoe zou het met de economie gaan? Maar dat kan in een maand anders zijn. En dan zit ik liever in een vroeg stadium met elkaar in een discussie over, jongens, laten we nu het nog niet regent eens even nadenken over welke keuzes kunnen we in de toekomst maken. Dat geeft mij een veilig gevoel, dan dat ik dat straks onder een enorme druk moet doen.
Oké, gaat u verder.
Ja, ik heb eigenlijk niet meer zoveel toe te voegen, meneer de voorzitter. Ik denk dat aan de slag nog steeds geldt. De ambities staan. We hebben daar een coalitieakkoord afgetikt met elkaar. En ik denk dat het belangrijk is dat we dan ook, want we hebben in de commissie al even gehad over ondermijning. Een belangrijk punt waar u terecht zei als voorzitter, dat u daar nog niet echt budgetair naar gekeken had. Dus ik zie nog wel wat dingen op ons pad komen waar we het over zullen hebben. En laten we dan ook maar de discussie voeren over dat prudente beheer. Ik zou zeggen, college, ik zie uit naar de begroting. En ik wens u daar veel wijsheid mee.
Mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het hier ook allemaal uitgebreid over gehad vorige week. En we doen daar toch nog een beetje over. En ik wil het graag hebben over het fundament. Want als ons fundament niet stevig genoeg is, dan moeten we daar geen huis verder op bouwen. En ons fundament, dat is echt onze ambtelijke organisatie. Onze ogen, onze handen en oren in de stad. En die moeten op sterkte gebracht worden, kwantitatief en kwalitatief. En dat bent u van plan in deze kadernota. U noemt dat de basis op orde brengen. En met alle onzekerheden die het college noemt, vraagt het college om een grote hoeveelheid budget. En wat is dan die basis volgens ons? Ik noem een aantal normen. Al jaar en dag hebben wij het over het percentage inhuur in deze gemeente. Over 2018 is dat 17% en we hebben ooit met elkaar afgesproken dat we streven naar maximaal 10%. We realiseren het ook al jaren niet. Ons ziekteverzuim, dat is hoger dan vergeleken met benchmarkgemeenten. Waarom? We weten het eigenlijk niet, maar het zou een onderzoek waard zijn. We hebben al eerder gevraagd of u de gemeentelijke benchmark uitkomsten zo snel mogelijk wilt delen met ons. Want dan kunnen we misschien daar nog conclusies aan verbinden bij de begroting 2020. Ja, dan het sociaal domein. Wat is daar de basis? We hebben het daar vorige week ook uitgebreid over gehad. En eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg ingewikkeld. Tenminste, om te beginnen niet. Want laten we nou eens gewoon beginnen met het tijdig afhandelen van aanvragen. En uit de cijfers die het college heeft gegeven blijkt... De aanvragen levensonderhoud, dat betekent dus dat je geen enkel inkomen hebt op dit moment. Dan schommelt het afhandelingspercentage wat binnen de termijn is rond de 85%. Dat betekent dus dat 15% van de aanvragers langer dan 8 weken moet wachten op een besluit over zijn of haar inkomen voor levensonderhoud. En als we dan kijken naar de afhandelingstermijnen voor de WMO, dat schommelt rond de 37%. Dus 63 van de aanvragers die komen voor een rolstoel, een taxivervoer, woning aanpassen. U kent onze moeders en vader allemaal, denk ik. Die wacht 63% wacht langer dan 8 weken op een besluit. U zult begrijpen dat het budget wat u vraagt om die basis op orde te brengen door ons volledig gesteund wordt. En sterker nog, wij hebben u gevraagd of dat wel voldoende is. Wij blijven bij onze ambitie dat wij willen blijven horen bij de beste sociale diensten van Nederland. En niet om op dat lijstje te staan, maar om onze inwoners te geven, en dat is een tijdig en adequaat antwoord op hun ondersteuningsvraag. En waar wij als raad collectief behoefte aan hebben is meer inzicht, minder wollige stukken, meer cijfers in wat u bereikt met de middelen die u van ons in de begroting heeft gekregen. En ga alstublieft niet zelf het wiel uitvinden. De benchmarks van Divosa hebben al lang hun waarde bewezen. We gaan niet alle nota's in het sociaal domein vaststellen voorafgaand aan de kadernota. Dus wat ons betreft, we zeggen het nog een keer, komt u in september, ook als u met uw nota jeugd komt, met een realistisch bedrag wat u nodig heeft. Dan het taalgebruik over het sociaal domein. Er zijn een aantal autonome ontwikkelingen. We worden allemaal ouder, gelukkig maar, en we worden geacht langer thuis te blijven wonen met ondersteuning. En in het domein jeugd zien we dat er steeds meer hulpvragen op ons afkomen. En of dat nu is omdat we eerder diagnosticeren of dat de jeugd minder opgevoed wordt of ingewikkelder is, ik weet het niet. Daar is een bredere analyse voor nodig. Maar ik weet wel dat het open einde regelingen zijn en dat wij hulp moeten bieden. En wij willen ook dan heel graag het taalgebruik veranderen. Wij willen niet spreken over tekorten in het sociaal domein, maar over realistisch begroten. Wij hebben in de commissie onze zorg benoemd ten aanzien van het oprekken van de reservestationsplein. Die is in 2018 ingesteld als reservering om alvast te wennen aan de kapitaallasten voortvloeiend uit het stationsplein. U maakt daar nu wat ons betreft een wijder potje van. En wij vinden dat niet zo verstandig in het kader van prudent financieel beleid of consistent financieel beleid. U noemt in de kadernota een groot aantal onzekerheden. En dat is terecht. En wij denken dan ook dat u bij de begroting 2020 meer duidelijkheid kan geven enerzijds. En ongetwijfeld gaat u ook weer nieuwe onzekerheden benoemen. Daar zullen we het mee moeten doen. Een aantal partijen van ons binnen deze raad maakt zich daar heel zenuwachtig over. En die wil vast een voorschot nemen op mogelijke bezuinigingen. Wat ons betreft is dat prematuur. Het college geeft aan dat zij goed zicht heeft en houdt op alle onzekerheden. En is er zich van bewust dat er wellicht een bijstelling van ambities nodig is. Op het moment dat het college dat aangeeft, zullen wij daar natuurlijk over meedenken. Maar dan spreken we over keuzes over alle werkterreinen van de gemeente. En op dit moment vraagt het college een impuls voor een socialere en levendige stad. En daar stemmen wij volledig mee in. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Voorden, CDA.
Dank. Ons fractielid en raadslid Tjalke de Jong is sinds kort trotse bezitter van een volkstuin. We keken er zelf ook wat vreemd van op, maar het bevalt hem uitstekend. Het verbouwen van zijn eigen groente en fruit, rekening houden met de seizoenen. Je moet natuurlijk wel op het juiste moment zaaien om te kunnen oogsten. Maar hij geniet ook van het opknappen van zijn huisje, zijn eigen mancave, de ruimte voor de kinderen. En dat alles in goed overleg met de overige bezitters van de volkstuintjes. Rekening houdend met de lokale volkstuinregels en wetten. Kortom, Tjalke begeeft zich in het weekend in een parallele wereld waarbij de hele maatschappij in het klein wordt nagebootst. Stelt u zich nu eens voor dat wij in die parallele wereld onze wethouders ieder zijn eigen volkstuin zouden laten bestieren? Wat voor type eigenaar zouden onze wethouders dan zijn? En na 1 jaar hebben wij het volgende beeld. Laten we beginnen met wethouder Vorink. Echt groene vingers heeft hij niet. Een praktisch ingestelde tuinman. En dat zie je al gelijk als je zijn tuin binnenkomt lopen. Een mooie strook groen gras. Het ligt goed bij en dat komt omdat deze wethouder de verbinding zoekt met de sportverenigingen. Hij sluit de convenant met NOC-NSF en dan krijgt zelf de minister zover om naar Hilversum te komen. Goed bezig. Maar als je nou verder in zijn tuin kijkt, dan zie je een groot braakliggend terrein. Er lopen mensen en er wordt druk gediscussieerd met omwonenden en belanghebbenden hoe dit terrein straks moet worden ingericht. Tuinman Vorink leunt op zijn hark, staat erbij, hij luistert en hij geeft ruimte. Maar uiteindelijk zal hij de beslissing moeten nemen. We zijn heel benieuwd hoe de spoorzone er volgend jaar bij ligt. Want, zoals de tuin ons leert, men kan maar in een bepaalde periode van het jaar planten, dus wacht niet te lang. Dan de siertuin van wethouder Jeger. Het ligt er keurig bij. Maar het is een beetje saai. En dat vindt hij zelf ook. Hij wordt er wat onrustig van. Hij heeft daarom mensen uitgenodigd om naar een deel van zijn tuin te kijken, zodat er een plan voor ontwikkeld kan worden. En hij heeft er een fors bedrag voor over. Hij zou graag iets willen met media en cultuur. Is dat nou zo'n goed idee? Wethouder Jeger, houdt uw blik breed, gericht op de samenleving. Uw uiteindelijke doelgroep neemt dit advies dan ter harte. En later dit jaar komt onze fractie met een voorstel om een ander deel van uw tuin nog wat op te fleuren. We komen erop terug. Dan de tuin van wethouder Schepers. Ik moest gelijk denken aan het fietsparkeren. Hij is een tuinman die niet bang is om de snoeischaar te hanteren en om te handhaven. Binnen de borders blijven. Wildgroei wordt niet toegestaan. Dan maar wat extra tegels. Maar ja, deze aanpak kan verstikkend werken en het water kan niet weg. Maar ja, dit hoofdstuk is inmiddels gesloten. Laten we kijken naar het stationsgebied. Dat is misschien wel te vergelijken met een harde ondergrond. Het masterplan heeft nog geen wortel geschoten. Eerst moet de grond nog worden bewerkt om vervolgens het plan bij te stellen voordat er iets kan groeien. Het proces loopt. Wij kijken reikhalzend uit naar de uitkomsten van het onderzoek en naar de verdere ontwikkeling van het gebied. Dan de tuinen Walters en Wolters. Dit is een gezamenlijke tuin. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En 1 jaar geleden lag het er prachtig bij. En dat bleek gezichtsbedrog. De tuin verdorde snel. 2 kritische rapporten en weinig grip op een grote reorganisatie zorgden ervoor dat er ingegrepen moest worden. Investeren en plannen maken. Maar door de grote tijdsdruk zijn de plannen wat mager en we weten niet, doordat de resultaten van winst ontbreken, of al het onkruid uit de grond is gehaald. Maar dat is gevaarlijk, want als straks de bloemen opkomen tussen de distels, hebben we een probleem. We komen straks nog te spreken over de andere plannen, maar we maken ons wel zorgen over de uitwerking van deze tuin. We hebben het namelijk niet over siertuinen, niet over groenstroken, maar groentetuinen, waar mensen van afhankelijk zijn. Dan tenslotte tuinman Kasje. In zijn tuin groeien nog veel wilde bloemen, goed voor de bijen. Maar de grond moet bewerkt worden. De tijd dringt, de zijtijd breekt aan. 1000 woningen en groene ambities die er niet om liegen. Maar er zijn wel wat groene ambities gezaaid en het is wachten wat er opkomt. En of er voldoende is gezaaid om op tijd te kunnen oogsten. Een groen lintje heeft u daarom nu nog niet verdiend. Voorzitter, zo'n volkstuin ligt op een volkstuincomplex. De eigenaren zijn verbonden in een vereniging. En sommige volkstuincomplexen zijn eigenlijk communities. En dat komt omdat de regels helder zijn. En omdat elke tuinman zijn tuin met liefde en passie verzorgt. Maar een echte community kan pas ontstaan wanneer mensen samenwerken. Wanneer mensen harken uitlenen en elkaar van advies voorzien. Maar zo'n complex zien wij hier nog niet. Er gaan zaken goed, maar we maken ons ook zorgen. En ik wil een drietal onderwerpen hier uitlichten. Allereerst onze schuldpositie. Nou, het is net al genoemd. Hoe houden wij de schulden in de hand? Wat betekent het als er een grote storm opsteekt? Wat betekent het als de erfpacht gaat toenemen? Nou, onze financieel specialist Gert-Jan Posma heeft er al aandacht voor gevraagd in de commissie. En net is er een motie ingediend die we van harte ondersteunen. Dan de 1000 woningen. We zien ze nog niet. Laat staan dat er een knarhof is geopend. We komen er op ons verzoek volgend jaar over te spreken. Maar of deze ambitie gehaald gaat worden is de vraag. We houden de vinger aan de pols. En dan het laatste onderwerp, eenzaamheidsbestrijding. In een samenleving waar 1 op de 12 mensen ernstig eenzaam is, moet je daar wat aan doen. Als je erover nadenkt, word je er stil van. En dan heb ik het nog geen eens over de enorme gezondheidsschade. En om deze eenzaamheid te bestrijden, hebben we in 2015 een motie ingediend om een plan te maken om dit beleid te vangen en hier werk van te maken. Maar die motie is niet goed uitgevoerd. En in 2018 hebben we een nieuwe motie gemaakt. Heel duidelijk, heel concreet, maak een plan conform het actieprogramma 1 tegen eenzaamheid van het ministerie. Er is capaciteit beschikbaar vanuit het ministerie om ons daarbij te adviseren. Afgelopen week werd in de commissievergadering duidelijk dat die motie nog niet is uitgevoerd. Een van de hoofdredenen is dat er geen geld voor is om dat op een goede en gestructureerde manier te doen. En daarom hebben wij opnieuw een motie ingediend. Ik hoop de laatste die ik over dit onderwerp hoef in te dienen, want 3 keer is scheepsrecht. En daar vragen we eigenlijk de wethouder om op korte termijn alsnog een actieprogramma op te stellen. Daarbij gebruik maken van expertise vanuit het ministerie en de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Daar zit overigens iets meer in dan vorig jaar, dus daar kan je maar denken. En anders zit er nog genoeg in om dit plan op te pakken. En we dienen dit mede in namens de ChristenUnie, PvdA en Hilversums Belang. Tot slot, laten we samen in de moestuin gaan werken. Laten we met elkaar de handen uit de mouwen steken. Begrip voor ieder zijn rol. Laten we met elkaar afspreken dat we van vandaag afspraken nakomen, toezeggingen naleven en moties uitvoeren. Dan pas ontstaat vruchtbare grond. Laten we bouwen aan een tuin waar het voor elke inwoner goed toe is. Met een stationsgebied wat kan rekenen op draagvlak. Financieel prudent beleid om tegenslagen te kunnen incasseren. Een spoorzone waar wonen en werken wordt gecombineerd. Een sociaal plein met de ambitie om de beste te willen zijn. Wijk- en buurtbeleid waar mensen naar elkaar omzien en eenzaamheid wordt aangepakt. En een stad waar het vrijwilligerswerk bijdraagt aan een vitale samenleving. En waar voor duurzaamheidsmaatregelen wordt gezocht naar draagvlak. Voorzitter, alles is nog mogelijk. De zijtijd is in oktober. Zorg dat de plannen helder zijn. Zorgvuldig geformuleerd, met meetbare ambities en gericht op verbinding. Want dan alleen kan iets wortel schieten. Met als resultaat veel kleurigheid, beweging en vruchten om te oogsten. Dank u.
Dank u wel. Dat is motie 1945, eenzaamheid.